En wij waren gebleven, volgens mijn aantekening althans, bij Romeinen 5 vers 12. En ik geloof altijd onvoorwaardelijk in mijn eigen aantekeningen, dus we beginnen daar gewoon. Ik herinner me in ieder geval gesproken te hebben over de voorgaande versen. Maar we beginnen dus nu bij Romeinen 5 vers 12, waar staat: daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. In het voorgaande van deze brief, die als onderwerp heeft het evangelie van Gods, in het voorgaande van deze brief hebben wij gezien hoe in feite door de werken der wet en door zijn eigen werken de mens niet gerechtvaardigd kan worden voor God, om een heel eenvoudige reden. Dat is namelijk omdat de mens nou eenmaal niet rechtvaardig is. Ik weet niet of ik dat hier zo uitgebreid verteld heb, maar in ieder geval heb ik dat gedaan op de conferentie in de Bron, waar velen van u waren. Rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. En een zondaar kan nooit rechtvaardig verklaard worden. Want een zondaar is onrechtvaardig. Zie? Dus vandaar dat een natuurlijk mens, een zondaar, niet gerechtvaardigd kan worden, niet door zijn eigen werken, niet door de werken der wet, maar zijn geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid, zoals we wel degelijk uitgebreid besproken hebben naar aanleiding van Romeinen 4, want daar lezen wij deze dingen. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En de enige grondslag daarvoor is nou eenmaal dat de Heer Jezus een gelovige was. Hij geloofde en hij werd gerechtvaardigd. En er is bij God geen aanneming des persoons, zoals deze brief zegt. En het resultaat is daarvan dan ook dat ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Op welke wijze dat precies en op welke juridische grond, dat is uiteraard in de eerste plaats een zaak van God zelf. Maar die zaak wordt ons in deze brief geopenbaard, dat wil zeggen verklaard. Want wat ons hier verklaard en toegelicht wordt, is simpelweg dit, dat God zijn liefde jegens ons bevestigt, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En dan ben ik in Romeinen 5, uiteraard vers 8. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En dat voor ons, dat betekent natuurlijk in de eerste plaats ten behoeve van ons. Maar het betekent wel degelijk ook in de plaats van ons. Ik geloof niet dat het zinvol is om dat nou hier te gaan staan uitleggen. Op basis van welke grammaticale regels deze uitdrukking deze betekenis heeft. U moet het maar even van me aannemen. Dat voor ons, dat betekent wel degelijk ook in de plaats van ons. En in ieder geval betekent het ten behoeve van ons. Maar de algemene gedachte is dat de Heere Jezus stond in de plaats van zondaren. En dat dat zo is, dat is natuurlijk heel duidelijk. Want als dat niet zo was, dan zou hij natuurlijk nooit gekruisigd zijn. Dan zou hij niet gestorven zijn. Hij werd door God behandeld als een zondaar. Hij was voor ons tot zonde gemaakt. Let wel, voor ons. Of in onze plaats. Maar als dat zo is, dan betekent dat dat de Heer Jezus die zonden weggedragen heeft. Weggedragen heeft aan het kruis en tot in de dood. En dat betekent dan dat onze zonden zijn weggedragen aan het kruis en tot in de dood. En zoals Romeinen 6 dan vervolgens ook verklaart, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ik kom daar uiteraard later op terug. Het gaat om de algemene gedachte dat dat wat gedaan moest worden, is gedaan of werd gedaan door de Heer Jezus. En in Romeinen 5 werd er zelfs de gedachte aangekoppeld dat hij die stierf voor ons toen wij nog zondaars waren, dat hij nu voor ons leeft. Nu wij niet meer zondaren zijn, nu wij gerechtvaardigd zijn door hem, is het ook zo dat zijn leven, het leven van Christus zelf nu, de garantie is voor ons behoud van de toekomende toorn. Zoals wij gerechtvaardigd zijn op het moment dat we nog zondaren waren, zo zullen wij ook behouden worden van de toekomende toorn door zijn leven. Zijn dood bracht voor ons rechtvaardigmaking, zijn leven brengt voor ons verlossing van de toekomende toorn. En dat is natuurlijk niks anders dan de grote verdrukking die de wereld en de bewoners van deze wereld uiteraard te wachten staat. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, en ik heb uitgelegd dat dat betekent door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dat is dus uiteraard in de toekomst. Want, vers 10 van dit hoofdstuk, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, op het moment dat we vijanden waren, veel meer, en dat woord wordt nogal eens herhaald, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En u ziet dat leven en bloed dezelfde begrippen zijn, ook in deze verzen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Dat wil zeggen, er zijn bepaalde dingen die inderdaad voor de toekomst zijn weggelegd, die wij verwachten te ontvangen in de toekomst, maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk nu reeds leven alsof wij dat allemaal al ontvangen hebben. Omdat het nou eenmaal vast ligt in de dood, zijn sterven, in de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het ligt vast in zijn dood en in zijn leven. In zijn dood zijn wij gerechtvaardigd en in zijn leven worden wij behouden van de toekomende toorn. Het is natuurlijk heel kort samengevat, maar het is even om even weer de draad op te vatten met datgene wat we al besproken hebben in het verleden. Wel, op deze dingen volgt nu een uitgebreide verklaring vanaf vers 12 tot het einde van dit hoofdstuk feitelijk. Eigenlijk tot en met vers 20. Ja, tot en met vers 21, ja. Waarin uit de doeken gedaan wordt dat er een bepaalde verwantschap, een bepaalde relatie is tussen Adam en Christus. Of Jezus Christus, zoals hij hier in dit gedeelte genoemd wordt. Het is merkwaardig dat de Heer Jezus inderdaad eerst genoemd wordt bij de naam Jezus. En het viel mij tijdens het lezen zelfs op dat er stond één mens, Jezus Christus. De mens, Jezus Christus. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het feit dat hij mens is. Ja, was. Natuurlijk, maar als hij mens was, dan is hij ook nog steeds mens. Als hij een afstammeling of een zoon van Adam was, wel dan is hij dat nog steeds. Hè? Eén mens, Jezus Christus. Het opvallend is in de schrift altijd dat de naam Jezus verbonden is met de mensheid van de Heer Jezus. En dat de naam Christus verbonden is met zijn opstanding en daarom ook met zijn godheid. Maar hoe dan ook, het is de mens, Jezus Christus. Jezus was de mens die op aarde kwam en stierf. Maar inderdaad ook opstond. En Christus is de titel die hij als de opgestane ontvangen heeft. Want Christus is Grieks voor de Hebreeuwse term Mashiach, of het Nederlands gewoon de gezalfde. Christus is de gezalfde, hij die gezalfd is tot koning en priester. Hoe dan ook, het gaat over een vergelijking tussen Adam, de mens Adam, aan de ene kant, en de mens Jezus Christus aan de andere kant. Of om in termen van de eerste Korinthebrief te spreken, het gaat om een vergelijking tussen de eerste mens en de laatste mens. De eerste Adam en de laatste Adam. Of de eerste Adam en de tweede Adam. En dat die uitdrukkingen zo gebruikt worden in de schrift, dat is natuurlijk om aan te geven in de eerste plaats de grote overeenkomst die er is tussen Adam en Christus. Ik gebruik de naam Christus maar liever eigenlijk, hè. Maar de overeenkomst tussen Adam en Christus. En die overeenkomst die wordt uitgebreid toegelicht in dit gedeelte. Er worden verschillende aspecten genoemd. En er wordt gewezen op de overeenkomst tussen beiden. Maar daarbij uiteraard ook op het verschil tussen die beiden. Want er is overeenkomst. En er is overeenkomst, ik zou bijna zeggen, omdat ze verschillend zijn. Als er geen verschil was, zouden ze identiek geweest zijn. Zouden ze dezelfde persoon geweest zijn. Wel, dat zijn ze niet. Er is een duidelijk verschil tussen Adam en Jezus Christus, uiteraard. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel de nadruk legt op de overeenkomst die er tussen die beiden is. En de schrift legt de nadruk op het feit dat we uit Adam iets kunnen leren over Christus. Herinnert u zich, Romeinen 1, dat de onzienlijke dingen sinds van de schepping der wereld aan verstaan en doorzien worden uit de zienlijke dingen. En Adam behoorde tot de zienlijke dingen. Ja, we zien hem niet meer, dat komt omdat hij gestorven is. Maar goed, hij behoort tot de zienlijke dingen. En Adam, het leven van Adam, de persoon Adam, leert ons een les met betrekking tot de zoon van Adam, namelijk Jezus Christus. Vandaar dat dit vers, dit eerste vers wat we gelezen hebben, vers 12, spreekt over één mens. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Daarom begint dit vers. Eigenlijk begint dit gedeelte zo, met daarom. Om een bepaalde reden. En dat woord daarom legt het verband met het voorgaande. Legt het verband met eigenlijk alle voorgaande hoofdstukken. Legt verband met de wijze waarop wij gerechtvaardigd worden. En dan want daar is uiteengezet in die voorgaande hoofdstukken, dat wij gerechtvaardigd worden enkel en alleen van, laat ik het met eigen woorden zeggen, vanwege het geloof van de Heer Jezus. Of moet ik helemaal terug naar hoofdstuk 1, vers 16, laten we maar 16 nemen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in dit evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En we hebben toen al de vraag gesteld, wij leven uit geloof. Maar uit het geloof van wie? We hebben gezien dat de rechtvaardigheid Gods is uit geloof. Uit het geloof van de Heere Jezus. En het komt tot allen en over allen die geloven. In overeenstemming met Romeinen 3 vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen, er was er één die geloofde, Jezus Christus. En de rechtvaardigheid die daar het resultaat van is, komt tot allen en over allen die geloven. Laat ik nou eens de klemtoon leggen op allen. Het komt tot allen en over allen die geloven, want er is bij God nog steeds geen aanneming des persoons. Dat was trouwens Romeinen 2. U ziet, het is allemaal in deze hoofdstukken. Wij worden dus gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Of ook wel uit het geloof van Jezus Christus. En wanneer we praten over de personen en hun werk, dan moeten we dus zeggen, wij worden gerechtvaardigd uit of door Jezus Christus. Uit of door één persoon. Dus één persoon die de bron is van rechtvaardigheid in het algemeen. en natuurlijk dus ook van onze persoonlijke rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid die ons als gelovigen wordt toegerekend. Dat was Romeinen 4. En nou hebben we het hele hoofdstuk in het kort even, of de hele voorgaande brief in het kort even behandeld. Hè? Wij zijn gerechtvaardigd door deze ene persoon, Jezus Christus. En dan wordt er gezegd in hoofdstuk 5 vers 12, daarom, gelijk door één mens. En nou gaat Paulus spreken over Adam. En het resultaat van Adam, van Adams werk. En hij gaat uiteenzetten hoe de bijzonderheden, de eigenschappen, laat ik zeggen, van Adam overgingen op al zijn afstammelingen, op alle Adamieten. Of, als je dat anders vertaalt, zo'n uitdrukking, het ging over op alle mensen. Dus door één mens kwam de zonde in de wereld. De gedachte is zeer simpel. Ik weet, ik ben het nu aan het omdraaien, even. Merkwaardig is dat de Bijbel altijd eerst spreekt over Christus en daarna pas over de mens. En dat laatste lang niet altijd. De Bijbel spreekt altijd over Christus. En soms vervolgens ook over de mens. Dat is hier ook. In de voorgaande hoofdstuk is gesproken over Christus. Deze ene gelovige die rechtvaardigheid Gods tot stand heeft gebracht. En dan wordt er gezegd dat ook door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Zoals rechtvaardigheid door één mens in de wereld gebracht is, zo is ook de zonde, dat is het tegenovergestelde uiteraard, is ook de zonde in de wereld ingebracht door één mens. Wij redeneren meestal andersom. Wij zeggen, eerst was er Adam en die bracht zonde in de wereld. En als we dan nog heel goed zijn, dan zeggen we, en daarna was er Christus en die bracht de rechtvaardigheid in de wereld. Dat is correct. Maar dat is de chronologische volgorde. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Maar de belangrijkheid van de gebeurtenissen ligt andersom. Als je op het hoogste niveau begint, dan begin je bij Christus. Die rechtvaardigheid Gods geopenbaard heeft. En door één mens kwam deze rechtvaardigheid Gods tot stand. En werd die gebracht in de wereld. En in overeenstemming daarmee, of als tegenhanger daarvan, was het ook zo dat de zonde door één mens in de wereld ingekomen is. En u ziet hoe die beide begrippen elkaar dekken. Door één mens de rechtvaardigheid, door één mens de zonde. En aangezien door één mens de zonde in de wereld gekomen is, zo kan ook door één mens rechtvaardigheid in de wereld gebracht worden. En aangezien door één mens allen zondaren geworden zijn, zo kunnen door één mens alle gerechtvaardigd worden voor God. Ja. Als je niet gelooft in het feit dat alle mensen afstammen van Adam, dan is het ook onmogelijk te geloven in feite dat alle mensen in Christus gerechtvaardigd kunnen worden. Want als alle mensen niet in Adam zondaren zijn, dan kunnen ze ook niet allen in Christus gerechtvaardigd zijn. Want de een staat tegenover de ander. Als de mens zomaar een oorsprong heeft ergens, zoals de wereld ons wil doen geloven, als die zomaar een beetje vanzelf ontstaan is, zo hier en daar, en als hij dus niet afstamt van één oorspronkelijke mens, dan is het onmogelijk voor een mens om gerechtvaardigd te worden voor God, althans op deze weg. Want dan zou het betekenen dat iedere mens een eigen verlosser nodig heeft. Als iedere mens voor zich door zijn eigen schuld een zondaar is, dan zou dat inhouden dat iedere mens voor zijn eigen schuld een eigen verlosser nodig heeft. Maar het is niet zo. De mens is een zondaar vanwege die ene mens. Daarom gelijk door één mens. Niet een mens, maar één mens. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Die ene mens is uiteraard Adam. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Zie, dat is het begin van de dingen. Dat is wat het eerste gebeurde. Er was één mens in de wereld. En deze ene mens bracht de zonde in de wereld. Let wel, ik zeg niet zonden, of de schrift zegt hier niet zonden, maar de zonde. Het staat in het enkelvoud. En dat betekent dat het hier niet gaat over zondige daden, overtredingen, of hoe dat maar heten mag, in het algemeen, maar dat er gesproken wordt over de macht der zonde, zoals dat heet. De macht, namelijk de zonde. De zonde als macht in de mens. Dat is een enkelvoud. de werking van de zonde als begrip, als kracht in de mens. Door één mens is die zonde in de wereld gekomen. En dan staat er, en door de zonde de dood. Want de dood is het resultaat van de zonde. Het is merkwaardig dat wij bij dood toch in de eerste plaats denken aan lichamelijke dood. Aan een fysieke dood. En dat is, of dat terecht is dat we in de eerste plaats daaraan denken, dat lijkt me niet. Maar het is wel terecht dat we bij dood ook inderdaad aan een fysieke, aan een lichamelijke dood denken. Hoe dan ook. En het feit dat alle mensen sterven, is het bewijs voor het feit dat alle mensen zondaren zijn. En dat betekent vervolgens dat aangezien de zonde blijkbaar een fysieke uitwerking heeft, aangezien de zonde uitwerkt in het lichaam, is deze zonde ook inderdaad fysiek. Dat wil zeggen, de zonde is werkelijk een macht in onze oude natuur, in de natuurlijke mens. Of om het anders te zeggen, de dokter zou ermee moeten rekenen. Met de zonde in de mens. En ik meen wat ik zeg, de dokter zou ermee moeten rekenen. Want niet alleen dood is in het algemeen het uiteindelijke resultaat van de zonde in de natuurlijke mens, maar zelfs ziekten zijn dat dikwijls. Ik zeg dikwijls omdat ik bang ben verkeerd begrepen te worden. Ziekten in het algemeen leiden tot de dood uiteraard. En dat betekent dat het feit dat de mens ontvankelijk is voor ziekten, dat het resultaat is zo zonder meer van de zonde. Alleen als je ontvankelijk bent voor ziekten, hoef je ze nog niet noodzakelijk te krijgen. He, elk mens is ontvankelijk voor steenpuisten, heb ik me laten vertellen, maar niet iedereen krijgt ze. He, daar praat ik dus niet over. Het feit dat iemand ziek is, wil niet zeggen dat hij een bepaalde zonde gedaan heeft. Maar het bewijst wel dat hij een zondaar is. Ik hoop dat u dat elkaar kunt houden. En elke ziekte, of ziekte in het algemeen, leidt noodzakelijk tot de dood. En in feite is dood natuurlijk de ergste ziekte die je kan overkomen. Dus niet alleen dat je een gebrek hebt aan je lichaam, maar dat er aan je lichaam helemaal niks anders meer is als gebrek. Het werkt namelijk niet meer. Het doet helemaal niks meer. Dat is het toch. Hè? Nou, waar het nou om gaat is dit, dat de zonde niet alleen een geestelijke macht is. Niet alleen iets geestelijks, niet iets onzienlijks, niet iets abstracts. Het heeft niks te maken met filosofie alleen. Het heeft wel degelijk ook te maken met de stoffelijke natuur van de oude mens. Daar zit het in. En als de wetenschapslui vandaag aan de dag, de artsen, de medici, het menselijk lichaam onderzoeken, om erachter te komen waardoor hij eigenlijk ziek wordt en waardoor hij eigenlijk sterft, dan kan ik ze wel het antwoord geven. Ik kan ze niet laten zien, maar ik kan ze wel het antwoord geven. Dat komt door de zonde. Niet door de zonden, maar door de zonde. Door het feit dat de zonde in hem werkt. Want wanneer we één trapje hoger gaan, dan is het zo dat de dood in de eerste plaats niet een fysieke, niet een zichtbare, stoffelijke aangelegenheid is, maar in de eerste plaats een geestelijke aangelegenheid. Want, ik denk dat ik het wel eerder uiteengezet heb, dood is scheiding. En dood is in de eerste plaats scheiding van het leven uiteraard. En daarom is dood in de eerste plaats scheiding van God. En toen Adam een zondaar werd, toen Adam zondigde, werd zijn relatie met God, de levende God, de God die hem leven gegeven had, verbroken. En op datzelfde moment was Adam dood. En het had dan ook een uitwerking in zijn lichaam vervolgens. Dat is het resultaat ervan. Maar in principe is de dood natuurlijk een geestelijke macht, maar denk niet dat dat losstaat van het lichaam, het werkt in het lichaam. Geestelijke dingen werken uit in deze zienlijke wereld. Ze staan niet los van elkaar, maar het een wordt beïnvloed door het ander. En zo is het met de dood ook. Er wordt gezegd, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Adam zondigde, dat wil zeggen hij handigde in strijd met de woorden van God. Hij handelde in strijd met wat God gesproken had, of beter nog, hij dacht in strijd met wat God gesproken had. Of nog anders, simpelweg, hij geloofde niet dat het waar was wat God gezegd had. Weet u nog, ik weet niet, misschien heb ik het wel eens verteld hier, maar moet u me dan maar niet kwalijk nemen. Maar de ellende van Adam was dat hij een theoloog op zijn weg tegenkwam. Niet? Ja, wij zeggen het was een slang. En in het Hebreeuws staat er eigenlijk alleen een woord wat betekent een glanzende. Iemand die glansde, die licht verspreidde. En dat wordt dan vertaald met slang, en terecht natuurlijk. Maar waar het nou om gaat is dat Adam ontmoette iemand, niet iemand die zei, ik geloof niet dat er een God bestaat. Die slang die was geen atheïst. Die slang die was een deïst, heet dat. Hij geloofde in God. Hij geloofde alleen niet dat het waar was wat God gezegd had. En het eerste wat hij zei was dan ook, is het ook dat God gezegd heeft? Vraagteken. Er is niks zo erg in het leven als een vraagteken. Hè? Ja. Is dat wel waar? Heeft God dat wel gezegd? Dat was de eerste vraag. En Adam die was een gelovige aanvankelijk en die zegt, ja, God heeft dat gezegd. In eerste instantie ging het niet door, hè, de discussie. Ja, God heeft dat gezegd. En toen dan kreeg je echt een voorbeeld van een theoloog. Toen kwam Satan en die zegt, nou het was de slang, en die zegt, ja, dat heeft God wel, dat weet ik ook wel natuurlijk, dat heeft God gezegd. Maar hij heeft het niet zo bedoeld. Hij heeft er iets heel anders mee, lees het maar hoor, in Genesis. Hij heeft er iets anders mee bedoeld. God zegt, als je daarvan eet, zul je stervende sterven. Maar God heeft bedoeld, als je daarvan eet, zul je worden als God. Hetgeen in feite precies het tegenovergestelde is. Zie? Zo werkt dat. Let wel, ik zeg het nog een keer, dat is een theologische redenering. God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het totaal anders bedoeld. Laat mij u helpen te verklaren wat God bedoeld heeft, maar niet onder woorden heeft kunnen brengen zelf. Zo werkt dat ongeveer. Nou, wat wij nou doen, hoop ik, is bijbelstudie, dat we zeggen, kijken wat God gezegd heeft en het simpelweg geloven. Niet of het wel zo bedoeld is, maar wat heeft hij nou precies gezegd? En hier wordt gezegd, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Hoe? Doordat deze ene mens niet geloofde dat God ook meende wat hij gezegd had. De woorden van God werden verdraaid en op dat moment ben je een zondaar. In ieder geval. En in feite is het zo dat de zonde in de Bijbel kan opgevat worden als het is de macht die in de mens werkt. Maar er is een heel ander woord voor de zonde in de Bijbel en dat is simpelweg ongeloof. Datzelfde. En de ergste kwaal van de mens vandaag aan de dag vind ik die van ongeloof. Kom maar met het woord van God. Hou de mensen de Bijbel maar voor. Probeer het maar eens. En wat vind je? Ongeloof. Ja, waarom begrijp ik ook niet. Als je ze de krant voorhoudt, geloven ze het. Hè? Mensen geloven al die dingen die over Zuid-Afrika geschreven worden. Hè? Ben je het ook wel eens gemerkt? Geloven ze allemaal. Hè? Wat staat in de krant? Het is gedrukt en mensen hebben heilig ontzag voor dat wat gedrukt staat. Wat eigenaardig is, zodra de Bijbel gedrukt is, dan hebben ze daar geen respect meer voor. Dan zeggen ze, ja, maar dat heeft God, misschien is het dan, laten we aannemen dat God dat gesproken heeft, maar dan heeft hij het in ieder geval niet zo bedoeld. Ze denken dat God een mens is, zeker. Die altijd dingen zegt die hij toch niet bedoelt. Maar die altijd dingen achterhoudt. Die niet eerlijk is, die niet openhartig is, hè? Om wat voor reden dan ook. Ja, dat is raar. Maar God zegt gewoon wat hij vindt. En God zegt gewoon wat zijn bedoelingen zijn. En als iemand bij macht is om zich goed uit te drukken in het woord, is het degene die het woord zelf is. En dat is God uiteraard. Door één mens is de zonde, namelijk ongeloof, maar de zonde in de wereld ingekomen. En door de zonde de dood. En de dood is in principe scheiding. Scheiding van God in de eerste plaats en in de tweede plaats scheiding zelfs van de medemens. Daar komt het op neer. En dood is dus het resultaat van de zonde. Maar de zonde kwam door één mens in de wereld. En door één mens kwam dus ook de dood in de wereld. En het is een heel eenvoudige gedachte dat wij sterven omdat Adam stierf. Maar dat betekent ook dat wij zondigen omdat Adam zondigde. Of wij zijn zondaren omdat Adam een zondaar was. En zo staat het er ook. Laten we het goed lezen. Er staat, in de rest van het vers. En alzo, op deze manier, alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Dat veronderstelt dus inderdaad dat deze eerste mens een zondaar werd, maar dat zijn hoedanigheden, zijn zondaarschap, om maar eens een woord uit te vinden, dat dat overgeërfd werd door zijn afstammelingen. Want, herinnert u zich, de dood is inderdaad ook een fysieke, een lichamelijke zaak. Een lichamelijke macht die in de mens werkt. En lichamelijke dingen zijn in ieder geval overerfbaar. Die gaan door van ouders op kinderen enzovoorts. Geestelijke dingen zelfs. Tenminste, dingen die wij geestelijk noemen. Ten onrechte meestal, maar in ieder geval zelfs onzienlijke dingen worden overerfd. En in ieder geval de zienlijke dingen. En de dood is een macht die werkt in de zienlijke dingen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Ik weet niet of het de zonde en de dood ook inderdaad zichtbaar zouden kunnen maken onder een microscoop. Dat weet ik niet. Maar de werking ervan in ieder geval wel. Ja, en dan praten we, ik heb er geen verstand van hoor, dan praat ik er makkelijker over namelijk. Dan praten we over bacteriën, microben en hoe het allemaal heten mag. Vroeger waren dat onzienlijke dingen. We hebben tegenwoordig een microscoop en nou heten het zienlijke dingen, want we hebben ze zichtbaar gemaakt, hè. Ja, maar hoe dan ook, het is de werking van de zonde in ons. En als wij menen dat ons leven aangetast wordt door allerlei beestjes of al de dingen die in ons werken, dan zeg ik, nou, dat is in ieder geval de uitwerking van de zonde. Zo werkt het dus. Hè? Het werkt in ons. Onontkoombaar. Waar komt het vandaan? Hoe komt dat zo? Nou, de Bijbel heeft een antwoord. Dat hebben we geërfd. Elk mens is erfelijk belast. Erfelijk belast door zijn voorvader, uiteindelijk door Adam. Want de zonde die in Adam kwam, is inderdaad doorgegaan op al zijn afstammelingen. Precies zoals het staat. En alzo de dood, enkelvoud, tot alle mensen doorgegaan is. Dus deze macht van de zonde, of deze macht van de dood, want in de praktijk zijn ze natuurlijk synoniem, is tot alle mensen doorgegaan. Hoe dan? Staat er nog eens een keer bij. Al is het in de vertaling niet helemaal goed te zien, maar er staat in welken allen gezondigd hebben. En die allen zijn uiteraard alle mensen uit de voorgaande zin. Die de dood in zich ontvangen hebben. In welke allen gezondigd hebben. Maar in wie hebben alle gezondigd? Dat is eenvoudig. In Adam. In welken, dat wil zeggen in wie. Het gaat om een enkelvoud, om één persoon, in welken allen gezondigd hebben. Wat hier gezegd wordt, is dat alle mensen gezondigd hebben in Adam. En aangezien Adam leefde voordat wij geboren waren, waren wij dus al zondaren voor onze geboorte. Ja, dus wat hier staat. Allen hebben gezondigd in Adam. Het merkwaardig is dat in, dat woordje in, dat heeft altijd de betekenis van verbonden zijn met. En het punt is dat alle mensen verbonden zijn met Adam. Via de lijn van de genealogie, via de geslachtsrekening zal ik maar zeggen. Het is een onlosmakelijke bloedband tussen Adam en elk mens. En het feit is dat Adam, de zondaar, zijn zondige natuur heeft doorgegeven aan al zijn afstammelingen. En als je terugrekent, kun je dus zeggen dat wij allen in Adam gezondigd hebben. Mijn vader zei het altijd zo: waar waren wij toen Adam zondigde? We zeggen het maar letterlijk in gewoon Nederlands: in Adam. En dat is een Bijbelse gedachtegang. Wij waren in Adam toen Adam zondigde. Hier staat het. In welken allen gezondigd hebben. En volledigheidshalve kunnen we er natuurlijk nog een vers naast leggen, waarin we dezelfde gedachte uiteengezet vinden. Ik meen dat het is in Hebreeën 7. Ik haal het alleen maar aan bij wijze van voorbeeld. Hebreeën 7, vers 9. Hebreeën 7, vers 9. En om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. En dan staat er, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Nu is het zo dat Melchizedek nooit Levi tegemoet ging. Melchizedek kwam Adam tegemoet. Of Abraham, sorry. Melchizedek kwam Abraham tegemoet. En Levi is, even kijken, de achterkleinzoon. Ja, achterkleinzoon van Abraham. Dat wil zeggen, de goede man was nog lang niet geboren. Maar hier wordt gezegd dat, om zo te spreken, ook Levi door Abraham tienden heeft gegeven. Want waar was Levi toen Abraham tienden betaalde? In Abraham, dat staat er. Hij was nog in de lenden des vaders. In dit geval de overgrootvader, maar even zo goed blijft dat de vader, naar Bijbelse norm althans, hè? Hij was nog in de vader, hij was nog in Abraham op dat moment. En Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. En daarom heeft ook Levi tienden betaald aan Melchizedek. Dat is niet eens een fysieke kwestie, lijkt mij. Heeft niks met zijn lichaam te maken of met zijn erfelijke eigenschappen. Maar gewoon, hij was nog in Abraham op dat moment. En dus betaalde hij mee. En zo is het nou maar net. Dat is Bijbelse gedachtegang, dat is Bijbelse wet eigenlijk, Bijbelse regels zijn dat. Dat is denken zoals God denkt. En wat waar was voor Levi, die in Abraham was, is waar voor ons, die in Adam waren, op het moment dat Adam zondigde. En Abraham betaalde tienden, en Levi deed dat, omdat hij in Abraham was ook. En Adam zondigde, en wij, omdat wij in Adam waren op dat moment, deden dat ook. Wij zondigden, en anders gezegd, wij werden zondaren op het moment dat Adam een zondaar werd. Dat is een eenmaal het gevolg, daar kunnen we niks aan doen. Sommige mensen worden kwaad als je zegt dat ze zondaren zijn. Hè? Maar in de eerste plaats kan ik het niet helpen dat het nou een keer in de Bijbel staat. En in de tweede plaats kunnen de mensen het niet helpen dat ze zondaren zijn. In feite is er ook niemand die het ze kwalijk neemt. Maar er is wel iemand die een weg geopend heeft om van zondaar een kind van God te worden. Kijk, God rekent in de wezen niet met zondaren. God verdoemt zondaren. En zodra wij gerechtvaardigd zijn, is er voor ons geen verdoemenis meer, zegt de schrift. Maar het punt is dat wij er niets aan kunnen doen dat wij zondaren zijn. God rekent de mens dat in principe ook niet kwalijk. Maar God zegt, kijk, daar is een andere mogelijkheid. Dan kun je eraan ontsnappen. Maar de enige mogelijkheid om daaraan te ontsnappen, aan het feit dat we zondaren zijn, is wedergeboren te worden. Een andere natuur te worden, een andere persoon te worden feitelijk in Christus. Door wedergeboorte. En dat is het belang van wedergeboorte. Daarom is wedergeboorte het centrale onderwerp van de schrift. Je moet van je oude afkomst af en je moet een nieuwe afkomst ontvangen. Het gaat er niet om dat er wat mis is met ons als zodanig, maar dat er wat mis is met onze afkomst. En die kunnen we in principe niet veranderen. Maar de enige die dat veranderen kan, is God zelf. Hoe, daar gaat het nou niet over. Het gaat erom dat hij dat doet. En dat de mens wedergeboren moet worden om het koninkrijk binnen te gaan of om gerechtvaardigd te worden voor God. In principe gaat het om dezelfde dingen. Wanneer je zegeningen wil ontvangen van de Heer, dan kan het alleen door wedergeboorte. Er moet wat gedaan worden aan je afstamming. En als dat gebeurd is, is er automatisch wat veranderd aan je toekomst. Eigenaardigheid is dat de natuurlijke mens altijd bezig is te bouwen aan zijn toekomst. Maar het is een onmogelijke zaak, omdat het verleden niet deugt. Dat moet eerst gewijzigd worden. Ik weet niet hoe lang het nog zo blijft, maar in Nederland is het nog zo dat je alleen maar recht op de troon hebt voor de toekomst als je afstamming in orde is. Ja, je moet afstammen van, ik weet niet precies, van het koningshuis, van Oranje-Nassau en wat er verder voor namen en titels dan nog mogen zijn. Hè, maar als je die afstamming niet hebt, kom je nooit op de troon. En dan kun je wel op voorbereiden, kun je op solliciteren, maar dat helpt niks hoor. Hè? Nee, sommige mensen denken dat. En sommige mensen hebben er wat op gevonden. Die zeggen, noemen we het voortaan een president, dan kan het wel. He? Maar goed, laten we het daar nog maar niet over hebben. He? Maar het gaat om het principe. Wat aan ons mankeert is onze afkomst. Die moet veranderd worden. En als je afkomst goed is, dan is je toekomst ook goed. En als je in Adam bent, ben je een zonder en dan ga je dood. Of je bent het feitelijk al. In een andere zin. Maar als je in Christus bent, als je oorsprong vindt in God zelf, of in de Heilige Geest, of in Christus, het kan allemaal, want de Bijbel noemt het allemaal, dan is je toekomst inderdaad er ook een, in een nieuwe schepping, want niet alleen de mens, maar zelfs de schepping moet wedergeboren worden. Nee, we moeten uit God geboren worden, dan zijn we kinderen Gods. En indien we uit de Geest geboren worden, dan zijn we geest, zegt Johannes 3. En indien we in Christus zijn, dan zijn we nieuwe schepping. Het is in feite allemaal hetzelfde. Als je wedergeboren bent, ben je een nieuwe schepping uiteraard. Hè? Als je geboren bent, ben je een oude schepping. Als je wedergeboren bent, ben je een nieuwe schepping. Het is allemaal hetzelfde in verschillende uitdrukkingen. De Bijbel is er duidelijk genoeg over. Vertelt het in verschillende woorden. Maar het gaat altijd om dezelfde waarheid. Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen. En door de zonde de dood. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. En het feit dat vandaag de dag mensen sterven is nog steeds het resultaat van het ongeloof, althans op dat moment van Adam. Op het ene moment dat hij luisterde naar een theoloog in plaats van naar God. Ja, sorry, maar het is toch zo, hè? Nou, wij hebben alle gezondigd in Adam. Uit dit vers, en gelijksoortige schriftgedeelte uiteraard, komt dus wat wij noemen de leer van de erfzonde. Hè? Dat woord erfzonde hebben wij ingevoerd om onderscheid te maken tussen zonden, zondige daden en de zondige natuur. Maar het onderscheid in de Bijbel ligt hem gewoon in een enkelvoud en in een meervoud. Zonde is altijd de zondige natuur. Tenminste, altijd, bijna altijd dan. Als er verder niks bij staat, is dat de zondige natuur. En zonden zijn onze zondige daden. En hier wordt gesproken over de zonde die de wereld is ingekomen en die door alle mensen is doorgegaan. En alle mensen, staat er, hebben gezondigd in Adam en zijn daardoor zondaren geworden. En vandaar dat alle mensen een zondige natuur hebben. En het vervolg op het verhaal is duidelijk genoeg. De ellende met de natuurlijke mens is dat zodra hij actief wordt, zodra hij wat gaat doen, wat doet hij dan? Makkelijk, hè? Dat weet niemand, hoor. Als een mens wat wil gaan doen, hij gaat wat doen, wat doet hij dan? Zondigen. Dat is goed. Ik heb bijna gezegd, u gaat door naar de volgende ronde. Maar dat hangt van andere dingen af. Maar zo is het. Want een zondaar kan niet anders dan zondigen. Dat is het bekende, het oude verhaal, ik weet het. Het is het oude verhaal van de perenboom. Hè? Die brengt alleen maar peren voort. Dat kan niet anders. Hij brengt niks voort of peren, één van twee. Hè? En dat is met een natuurlijk mens ook. Wat hij voorbrengt kan niet anders zijn dan zonden. En hoe harder hij werkt, hoe meer hij zondigt. Kan niet anders. Ja, dat is een belangrijke zaak. En het is van het grootste belang in verband met de volgende hoofdstukken. Die spreken over activering van de natuurlijke mens. Spreken we over Romeinen 6 en eigenlijk nog meer over Romeinen 7 en het begin van Romeinen 8. Waar gesproken wordt over het functioneren van een wet of de wet in het algemeen op de mens. Want de wet zegt, gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet zus en gij zult niet zo. En wat de mens dan doet is actief worden. En ongeacht de woorden van de wet, wat de mens dan doet is zondigen. Ja, zo werkt dat. We zien dat ook trouwens in de volgende verse al enigszins. Maar ik lees maar gewoon verder. Er staat in vers 13, want tot de wet was de zonde in de wereld. Dat is heel interessant. Weet u, van de wet wordt vaak gezegd dat is oud-testamentisch. En bij oud-testamentisch denkt men meestal aan van Genesis tot en met Maleachi. Of soms zegt men, ja, maar dat is het oude verbond. Maar men realiseert zich daarbij niet dat wat de Bijbel ook het oude verbond noemt, of wat ook de wet genoemd wordt, dat is een verbond, het verbond der wet, wat pas begon bij Mozes. En van de zogenaamde oud-testamentische geschiedenis is het nog altijd zo dat de grootste tijd passeerde in de dagen dat er nog geen wet was. weet niet of ik het zo gauw kan uitrekenen, maar het is iets van 2500 jaar afgerond vanaf Adam tot aan Mozes, tot aan de komst van de wet. En als u het mij vraagt, is het iets van iets meer dan 1500 jaar van het begin van de wet tot het eind van de wet. En dan noem ik het nog lang, want de meesten rekenen zoveel tijd niet. Die rekenen nog veel minder. Rekenen maar hooguit 1000 jaar of 1200 jaar of zo. Maar hoe dan ook, 2500 jaar zonder wet en 1500 jaar met wet. Dus de grootste tijd van de geschiedenis van de, laten we zeggen, het Oude Testament vanaf Adam, is een tijd zonder wet. En daarom, daarover, over die tijd, spreekt vers 13 van Romeinen 5. Vers 13. Er staat, want tot de wet, dat is de tijd van Adam tot aan de komst van de wet, tot aan Mozes, tot de wet was de zonde in de wereld. Kijk, er staat niet, tot de wet werd er gezondigd. Dat was wel zo, maar dat staat hier niet, hè? Er staat, tot de wet was de zonde in de wereld. In andere woorden, tot de wet waren de mensen ook inderdaad zondaren. Het enige punt is dat ze dat niet wisten. Want niemand vertelde hun dat. Laat het maar zien in de Bijbel dan. Waar staat dat nou? He? Waar wordt dan bijvoorbeeld Seth en Enos en Kenan en Mahalal, El en hoe die mensen maar geheten hebben. Waar wordt tot hen gezegd dat ze zondaren waren? Of tot Noach? Abraham? Het wordt hen nergens geleerd. Dat leerstuk over de zonde of de erfstandszonde vinden we niet in de Bijbel. Tenminste, niet tot aan de wet, daar praten we nu over, hè? Alleen daarover. Daar vinden we het niet. En er staat hier ook, tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus er was wel zonde, let wel, we praten nog steeds over de zondige natuur. Er was wel zonde, maar die zonde werd niet toegerekend. Nu is het zo dat als we praten over toerekenen van de zonde, dan hebben we het over het toerekenen van de zondige natuur. Dat wil zeggen, er wordt gedacht, er wordt over gesproken dat het iemand kwalijk zou worden genomen dat hij een zondaar is. En wat er nou gezegd wordt is dat zonder de wet de zonde niet wordt toegerekend. Dus het staat er misschien wat moeilijk, maar waar het om gaat is dat tot aan de komst van de wet en tot aan de werking van de wet geen mens wist dat hij een zondaar was. Mensen wisten wel dat ze zondigden, maar dat is wat anders. Het gaat erom dat ze niet wisten dat ze van nature zondaren waren en in feite ook niets anders konden dan zondigen. En vervolgens werd het hun ook niet kwalijk genomen dat ze zondaren waren. Dat komt trouwens moeilijk, ze wisten het niet eens. Kun je mensen niet wat kwalijk nemen wat ze niet eens weten? Tenminste, niet officieel. Ja, wij mensen doen dat wel hoor. Wij nemen mensen van alles kwalijk waarvan ze niet eens op de hoogte zijn. Maar volgens goddelijke regels zal ik dan maar zeggen. En volgens bijbelse regels is dat natuurlijk onmogelijk. Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Waarom niet? Ja, dat moet hij al weten, want dat staat twee hoofdstukken eerder. Precies, ja, dat was wat ik hebben wilde. Romeinen 3, die gaat ook naar de volgende ronde dus, hè. Romeinen 3, vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der... Ja, niet zonden, maar zonde. Het wordt bijna altijd zonden gelezen, hè. Dan zegt men, door de wet weten we welke dingen niet mogen. Maar dat staat er niet. Door de wet is kennis der zonde. Door de wet krijgen we kennis van onze zondige natuur. Ik mag aannemen dat ik er al bij stil heb gestaan. En anders zal ik er nogal bij stilstaan in verband met de volgende hoofdstukken. Paulus doet het nu eenmaal ook heel uitgebreid. Maar het verhaal is gewoon, als wij willen doen wat de wet zegt, als wij de wet onderschrijven en willen doen wat die wet zegt, dan zal blijken dat wij niet kunnen. Zodra we het gaan proberen, blijkt dat we het niet kunnen. En je moet het geprobeerd hebben, anders weet je het niet. Nou ja, je kunt het geloven natuurlijk. laat ik u dit vertellen. Ik kan me niet, het heugt mij niet dat ik ooit geprobeerd heb de wet te volbrengen. Dat heugt mij niet, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb altijd geloofd dat ik een zondaar was. Gewoon omdat het woord van God dat zei. En vervolgens natuurlijk omdat de levenspraktijk, mijn levenspraktijk, dat ook wel uitdrukkelijk bevestigd heeft. Ik wil niet zeggen dat het nog bevestigt, want anders stuurt hij me weg misschien. Maar het gaat om het verschijnsel, je kunt het gewoon geloven. Maar als je dat nou niet gelooft, wel probeer het eens. Probeer dan die wet eens te houden. Welke wet? Nou, natuurlijk de wet van Mozes. De wet van de Heer zelf. Maar mag ik eens vragen, bent u wel eens door een rood stoplicht gereden? Hè? Ja, soms is het niet helemaal mogelijk om dat te voorkomen, heb ik gemerkt. Ik weet niet waarom. Maar soms, ja, ik zit erg veel langs de weg, dus het gebeurt me echt wel eens, ja. Niet regelmatig, maar het gebeurt wel eens, ja. Hè? Ik ga er niet goed praten, maar het punt is dat je wel eens wetten overtreedt. Je kunt dat soms niet voorkomen. Maar het punt is dat je die Bijbelse wet, die wet die God gaf aan Mozes en via Mozes aan Israël, dat die wet niet gehouden kan worden. Waarom niet? Omdat de mens het niet wil. Oh ja, hij wil wel. Ik ken er genoeg die dat dolgraag zouden willen. Ik ken er zelfs die in alle ernst tientallen jaren lang al geprobeerd hebben om die wet te houden. En ze hebben nog steeds hoop dat ze het ooit kunnen. Blijkbaar. Het kan niet. Het is onmogelijk. Want wat de wet ons leert is dat wij zondaren zijn. En daar helpt niks aan. Daar kun je niks tegen doen. Het is nou één keer zo. Dan kun je zeggen, ja, maar je moet zus en je moet zo. Ja, je kan niet anders. Zie? En dat is het hele verhaal. Door de wet is kennis der zonde en dus ook kennis van de zondaar. Dat is alles. Het beste wat je door de wet kunt leren, op die manier, in de praktijk althans, is dat je een zondaar bent. Dat hoef je niet te leren, je kunt het gewoon geloven. Zie, dat is ook voldoende. De wet is echt niet noodzakelijk om behouden te worden. Speelt er geen enkele rol in feite. Kun je de hele Bijbel niet vinden. En als de wet wel noodzakelijk is om behouden te worden, dan heb ik medelijden met Abraham, want dan wordt hij niet gerechtvaardigd voor God. Die heeft het zonder de wet moeten stellen, hè? De wet was niet nodig. Het kon zonder. Door de wet is ook geen kennis van leven. Door de wet is niet kennis van Christus. Door de wet is niet kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Maar door de wet is kennis van de zonde. En die zonde wordt niet toegerekend zolang er geen wet is. Romeinen 5 vers 13. Want tot de wet. Dus in de tijd dat er nog geen wet was. Tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus de mensen wisten niet dat ze zondaren waren, omdat het hun niet verteld werd in de eerste plaats en in de tweede plaats, omdat het hen via de wet ook niet gedemonstreerd werd. Maar, vers 14, maar de dood heeft geheerst, van Adam tot Mozes toe. Huh? Want de mensen wisten dan misschien niet dat ze zondaren waren. Maar toch bleek het wel, want ze stierven. En er bleek dus dat door de zonde inderdaad de dood in hen werkte. Ze waren zich niet bewust dat ze zondaren waren. Maar het resultaat van het feit dat ze zondaren waren, was gewoon dat ze stierven. En zo krijgen we achteraf een bewijs dat ook zij zondaren waren. De dood heeft geheerst, van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Zelfs diegene die lang niet zo erg gezondigd hadden als Adam, staat hier, zelfs zij stierven. En ja, kinderen sterven ook. Baby's in de wieg sterven. Ze hebben nog niet gezondigd. Niet zelf persoonlijk gezondigd. Ze hebben er niet eens de gelegenheid toe gehad. Maar ze zijn wel zondaren. En ze sterven. Althans, ze kunnen sterven. Zie? En dan zien we maar weer dat hoe dan ook de zonde zijn uitwerking heeft. Hoe je ermee omgaat, wel, dat kan op verschillende manieren. Zelfs God is er op verschillende manieren in de loop der eeuwen, of in de verschillende bedelingen zelfs, mee omgegaan. Maar het resultaat daarvan is altijd geweest de dood. Het leidt tot niets. Want zonde kennen, dat is één ding. Maar het is een veel beter ding. Dat is kennen van Christus. Daarover straks meer, want het is de hoogste tijd voor onze pauze en daarmee onze koffie. En zo waren wij gekomen tot vers 14. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Dat wil zeggen in de dagen dat er nog geen wet was. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, die afstammelingen van Adam hadden misschien niet gezondigd op dezelfde wijze als Adam. Maar ze hadden wel degelijk gezondigd en in ieder geval waren ze zondaren in Adam. Ze hadden gezondigd in Adam en daarom stierven ze ook. En daarom staat er, de dood heeft geheerst. En ieder mens, van Adam tot Mozes toe, stierf en viel onder de heerschappij dus van zonde en dood. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. En dan wordt er een opmerking gemaakt over Adam, namelijk welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Dat is heel interessant, want het woord voorbeeld, dat is een Grieks woord wat wij ook nog kennen. Dat is het woord typos, namelijk type. Er staat welke een type is desgenen die komen zou. Dat wil zeggen, Adam is een type van Christus. Een voorbeeld van Christus. Ik kom er straks op terug, uiteraard, maar het is in ieder geval zo dat dit vers volgens de structuur van dit hoofdstuk, en ik zal die structuur nog geven, dat volgens de structuur van dit hoofdstuk vers 14 gelezen kan worden naast vers 21. En vers 14 eindigt met Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zal. En vers 21 eindigt met Jezus Christus onze Heer. Want Adam is een voorbeeld van Jezus Christus onze Heer. Hoe dan? Wel, dat wordt verklaard in de volgende drie versen, vers 15, 16 en 17. En eigenlijk is dat het centrale gedeelte van deze helft van het hoofdstuk. Er staat in vers 15, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Nou, zo dat ik ben daar vroeger altijd over gestruikeld. Ik begreep namelijk nooit hoe die zin in elkaar stak, wat het nou eigenlijk betekent. Doch niet gelijk alzo. En gelijk en alzo wil zeggen, het komt overeen. En doch niet, dat zou moeten betekenen, het komt niet overeen. Dat is de moeilijkheid. Maar toch is het een heel eenvoudige zaak. Het punt is dat Adam een type is van Christus, zoals vers 14 zegt. En dat betekent dat er overeenkomst is, maar dat het niet hetzelfde is. En daarom staat het doch niet. Er is een uitzondering, er is een verschil. En dat wordt ook gegeven. Overeenkomst en verschil worden gelijktijdig aangehaald. Daarom staat er, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. De misdaad is uiteraard de misdaad van Adam. En de genadegift is uiteraard de genadegift van Christus. En die twee worden met elkaar vergeleken. Het een is een voorbeeld van het andere, maar daarom is het niet hetzelfde. Want het grote verschil is dat de misdaad negatief is, uiteraard. En de genadegift is positief. De misdaad is in feite de dood. Of het gevolg van die misdaad is de dood. Maar de genadegift Gods is, heel goed, ja, dat hebben we al gehad, hè. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Kijk, die dingen staan tegenover elkaar. Dood tegenover leven. Maar het een is een voorbeeld van het andere, want de verdere structuur is dezelfde en die wordt ook verklaard. Er staat, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, door de misdaad van Adam zijn velen gestorven, ja, niet allen, anders kon de brief niet geschreven worden. Paulus leefde nog, en de Romeinen ook, uiteraard. Hè? Ik bedoel, ze zouden wel sterven, maar tot op dit moment zijn er velen gestorven. Door die misdaad van één, van Adam, zijn tot op heden velen gestorven. En dan staat er, zo is veel meer de genade Gods. En ik hoop dat u het volgt. En als u het niet volgt, dan vergeet u het maar. Maar het punt is dat het doch niet aan het begin van dit vers gelezen moet worden samen met veel meer in het vervolg van dit vers. Het is namelijk niet gelijk. Doch niet. Er is niet gelijk. Want het een is veel meer dan het andere. En het is duidelijk dat het positieve meer is dan het negatieve. Als je 10 gulden op de bank hebt, is dat meer dan als je 10 gulden op de bank schuld hebt. De een is positief en de ander is negatief. En daar gaat het nou maar om. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is de genade gift. Want door de misdaad van één zijn velen gestorven, maar de genade is veel meer. De genadegift is veel meer. Want door de genade gids, door de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En zoals de misdaad van Adam zijn uitwerking had op de afstammelingen van Adam, zo heeft, of laat ik het anders zeggen, gelijk de misdaad zijn uitwerking had op degenen die in Adam waren op datzelfde moment, toen Adam zondigde, zo is het ook met die gave door de genade die er is van één mens Jezus Christus. Want die genade van één mens Jezus Christus komt tot allen en over allen die geloven. Of anders gezegd, tot allen die in Christus zijn. Zie? En door die misdaad kwam de dood. Tot Adam en tot allen die in Adam waren. Maar door de genade gift Gods kwam het leven tot Christus, die uit de dood werd opgewekt. En het komt tot allen die in Christus zijn. En dus waren. Want we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dat is uiteraard het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 6. Wij zijn dan met hem gestorven en we zijn dan met hem begraven en we zijn met hem opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Ik kom daar uiteraard uitgebreider terug. Zie, maar we zijn één Christus. En dan zie je de overeenkomst. Adam zondigde en allen die in Adam zijn sterven. En Christus geloofde en allen die in Christus zijn leven. Dat is alles. Zie, staat tegenover elkaar. Maar doch niet, hè? Doch niet. Wij sterven niet, maar wij leven. Zie, geen misdaad, maar een genadegift Gods. Een gave die er is van één mens, Jezus Christus, en die is overvloedig geweest over velen. En hoe je dat velen uitlegt, dat weet ik niet, maar het is duidelijk dat het niet overvloedig is over allen, en in ieder geval niet over diegenen die het afwijzen. Want daar heeft het geen uitwerking op. En in ieder geval kun je velen op dezelfde manier opvatten als het velen in de eerste helft van het vers. Velen wil zeggen over alle die tot nu toe gestorven zijn. En als je hier leest dat die genadegift is overvloedig geweest over velen, kun je dus lezen dat het van toepassing is op allen die in Christus zijn, tot op heden. En dat heden is dan in de eerste plaats de dagen van Paulus. En sindsdien zijn ook wij, als we tot geloof gekomen zijn, tenminste daaraan toegevoegd. Hè? We behoren bij die velen. Je ziet de overeenkomst. In het Nederlands is dat niet gebruikelijk, maar in de Engelse commentaren wordt vaak gesproken over de twee verschillende mensheden. Je ziet, het woord bestaat in het meervoud in het Nederlands helemaal niet, hè? Twee verschillende federaties. Adam is het hoofd, het federale hoofd noemt men dat, van de natuurlijke mens en Christus is het hoofd van de wedergeboren mens. Die twee staan tegenover elkaar. Als nu het natuurlijke mens heb je deel aan Adam en als wedergeboren mens heb je deel aan Christus. De opgewekte, uiteraard. En dat is wat dit vers min of meer tegenover elkaar stelt. In dit vers vinden we tegenover elkaar, vers 15 was dat, daar vinden we tegenover elkaar één misdaad. Dat wil zeggen één misdaad en die staat tegenover de genadegift. En ze worden met elkaar vergeleken. Eén is een werk en het andere is een gave. Eén is verdienste en het andere is genade. Zie je wel? Dat is ook een tegenstelling. Daarna komen we bij vers 16. En daar staat vers 16. En niet gelijk de schuld. Zie je, u hebt hier weer dat en niet. Dat is hetzelfde als doch niet aan het begin van vers 15. En het heeft ook dezelfde betekenis. Dus en niet gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Met andere woorden, de schuld was door die een die gezondigd heeft. Adam zondigde. En de schuld van hem, de schuld van Adam, ging door op allen die in hem gezondigd hebben. Dat wil zeggen dat de natuurlijke mens schuldig staat tegenover God. Omdat hij een zondaar is. Hij wordt zo geboren. Hij is schuldig. Maar niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft, alzo is de gift. En die gift is uiteraard die genadegift, of de gave door de genade die genoemd wordt in het voorgaande vers, in vers 15. Hè? Alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Heel merkwaardig vers. De schuld is uit één misdaad. Alle mensen, velen, dus al een meervoud, zijn schuldig uit één misdaad. En het resultaat ervan is verdoemenis. Want dat is wat voor het resultaat van die schuld. Dat is wat voor de mens is weggelegd als zondaar. Verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En het verhaal is dit, dat we aan het begin hebben die ene misdaad met als gevolg alle mensen zondaren, en al die zondaren produceren dus vele misdaden. En al die vele misdaden zijn dus het resultaat van die oorspronkelijke ene misdaad van Adam. Maar het is God die door die genadegift uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking komt. En je ziet, die misdaad was één en daarna worden het er vele. Maar bij God is het uit die vele misdaden weer tot één rechtvaardige. Eén rechtvaardigheid. Niet onze individuele rechtvaardigheid, niet onze individuele verdiensten, niet dat wat wij persoonlijk ontvangen hebben, zelfs niet op grond van ons geloof, maar het gaat om één ding. Niet ieder persoonlijk, maar één ding. Eén rechtvaardigheid Gods. Niet een rechtvaardigheid die ieder voor zich ontvangt, maar één rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid Gods die daar is in Christus. Het is de rechtvaardigheid van Christus, van die ene persoon die telt. En die wordt ons allen toegerekend. Maar het is één. En daarom zijn wij ook één in Christus. Zie? Eén misdaad, één rechtvaardigmaking. Eén misdaad tot vele misdaden, maar uit vele misdaden weer tot rechtvaardigmaking. En wat je dus ziet, is dat bij Adam één begin is en het leidt tot een veelheid. Ik weet niet of dat opgesloten ligt in de uitspraak, gaat heen en vermenigvuldigt u, wordt veel. Maar hij deed het, alleen op een negatieve manier. Maar hoe dan ook, het is God die van die veelheid weer een eenheid maakt. We vinden dat herhaald, dat thema, in het Nieuwe Testament natuurlijk vooral. Waar gezegd wordt dat alle dingen weer onder één hoofd zullen worden samengebracht. Dat God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Het wordt weer één. Dus het was eerst één en het wordt veel. En daarna hebben we dat die veelheid weer gebracht wordt tot een eenheid in vers 16. Zie, dat is de ontwikkeling die hier uiteengezet wordt. En dan blijft het verhaal, het begint bij één Adam en het eindigt bij één, namelijk Christus. Zie? Het blijft altijd hetzelfde. En dan krijgen we, ja, dus, er zit hier iemand te roepen op de voorste rij hier. Iemand die het allemaal precies weet. Hè? Komt als allemaal tegen die bandjes luistert, maar die roept heel hard de Davidster. Kijk, en die Davidster, dat is precies zo'n ding, hè? Dat begint bij één. En er wordt een veelheid van gemaakt. Het is één en het wordt veel. Het is één stip, om het wiskundig te zeggen, en het leidt tot vele stipjes op een rijtje. Hè? Het wordt veel. Maar het is God die van die veelheid weer een eenheid maakt. De ontwikkeling andersom. Wie doet dat? Heb ik al gezegd. De zonen Davids, hè? Dat is hem. Teken van de zoon des mensen. De zoon van David, of het zegel van Salomo, of hoe je dat maar noemt. Maar in ieder geval, het is een uitdrukking van Gods werk. En daarom is dit teken van de Davidster verbonden met de persoon van de Heer Jezus uiteraard. Want hij is degene die het werk van God doet. Zie? Nou, we gaan door naar vers 17. Daar vinden we dat er staat, want indien, komt weer een toelichting, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer, daar heb je het weer, hè, doch niet, hè, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. De dood heeft geheerst. En daarna wordt er gezegd dat het leven heerst. In dit vers zou je kunnen zeggen, er is één brenger van de dood. Eén die de dood brengt. En je vindt er ook één die het leven produceert. Gek hè, dat wij geneigd zijn te denken dat wij ons leven hebben ontvangen van Adam. Ja, het is waar. Het is waar. Maar de consequentie daarvan is dat we de dood hebben ontvangen van Adam. En dat is eigenlijk een belangrijker waarheid. Want als we zeggen dat ons leven het leven is wat we van Adam ontvangen hebben, is het daarbij onafwendbaar dat dus dit leven beëindigd wordt. Want Adams leven had een eind. Hij was sterfelijk, hij was een zondaar. En zelfs als we dus zeggen dat ons leven van Adam afkomstig is, dan heeft dat nog de betekenis dat onze dood van Adam afkomstig is. En dat staat hier. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft. Ja, wij denken bij dood eraan dat dood is dan het eind van ons bestaan, aardse bestaan, eind van ons leven. En natuurlijk, tot een zekere hoogte is dat juist. Maar wat hier staat is dat de dood heerst. Dat wil zeggen dat iedereen eraan ten offer valt, maar bovendien dat hij zelfs tijdens zijn aardse bestaan onder invloed staat van die dood. Dat is onafwendbaar. En dat beïnvloedt al onze gedachten, onze handelingen en ook onze hele lichamelijke gesteldheid. Alles is onder invloed van dood. En wat wij als mens zeggen leren, is zoveel mogelijk die dood wegredeneren. Of er niet mee geconfronteerd willen worden, het van ons afschuiven. Hè? Als u ergens een grote heg ziet langs de kant van de weg, is er heel waarschijnlijk een begraafplaats aan de andere kant. Dat kan haast niet anders, in Nederland althans. Hè? We stoppen dat weg. En huizen die tegenover een begraafplaats gebouwd worden, die zijn veel minder waard dan wanneer dat niet zo was. Dat is zo. Mensen willen daar niet wonen, willen daar niet dagelijks mee geconfronteerd worden. En in het allergunstigste geval, dan proberen we ons wijs te maken dat de dood nou eenmaal bij het leven hoort. Nou ja, hè? Dat is dom zelfs, dat is een domme redenering. De dood is het tegenovergestelde van het leven, daarom hoort het er niet bij. Het is het tegenovergestelde. Het hoort er juist niet bij dus. Hè? Maar het is onafwendbaar. Waarom? Omdat ons leven adamitisch leven is. Dus indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, door Adam, veel meer zullen degene die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven, niet in de dood, maar in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. De belangrijkste gedachte is natuurlijk dat één de brenger van de dood was en dat de ander, Christus, de brenger was en is van het leven. Maar bovendien wordt ook hier in dit hoofdstuk weer uitdrukkelijk erbij gezegd, of in dit vers uitdrukkelijk bijgezegd, dat het komt door de genade en dat het een gave is. De overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid. Een overvloed wil zeggen dat het veel meer is. In vers 15 was het nog veel meer, hè? Maar hier is het overvloed. Meer dan wat ook. Het is altijd meer. Een overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid. Wie dat ontvangt, die heerst in het leven. Let wel, vroeger heerste de dood, nu heersen wij. Vroeger heerste de dood over ons, nu heersen wij over het leven. Of nog beter, vroeger heerste de dood in ons, en nu heersen wij in het leven. Ziet u de tegenstelling? Geweldig, is niet? zoveel verschillende manieren wordt diezelfde waarheid onder woorden gebracht. En dat allemaal door die ene Jezus Christus. En dan ziet u dat rechtvaardigheid, rechtvaardiging voor God, mogelijk is door die ene Jezus Christus. Maar dat dat alleen maar kan omdat alle mensen van nature één zijn. In Adam. En dan zie je hoe belangrijk zelfs Genesis 1 en 2 zijn. Als dat niet waar is, dan kunnen we niet eens voor God gerechtvaardigd worden. Juist omdat de zonde zijn oorsprong vindt in één man. Eén mens, Adam. Daarom kan één mens die zonde teniet doen en rechtvaardigheid teweeg brengen. En anders komt dat niet. Wel, zo komen we bij vers 18. Daar staat, zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen. En nou is het merkwaardig, dat hebben we al eens gelezen. Want dat stond in vers 12. Immers. En nou ga ik even de rest van dit hoofdstuk completeren. Het is namelijk zo dat we in vers 12 lazen, dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Door één mens de zonde en de dood. Daarna lazen we in vers 13. Dan lazen we dat zonder de wet de zonde niet wordt toegerekend. Dus zonder wet geen zonde. Ja, u weet nou hoe ik het bedoel, hè? Ik bedoel, zonder de wet wordt zonde niet toegerekend, maar het neemt me te veel tijd om dat op te schrijven. En dan komen we bij vers 14, de eerste helft. Daar staat, de dood geheerst heeft van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden. Dat wil zeggen, zonde heerst. En van mijn part leest u voor zonde dood, want het maakt weinig verschil. De zonde heerst in de mens en over de mens. En dan krijgen we de tweede helft van vers 14. Waar staat dat er een type is, namelijk Adam, een voorbeeld. En nou is het eigenaardige dat we deze structuur, zoals ik hem hier heb opgeschreven, dat we die weer tegenkomen in de volgende verzen, namelijk in eerste plaats vers 18 en 19, die de waarheid van vers 12 herhalen. We krijgen precies dezelfde dingen, namelijk dat door één mens zonde en dood in de wereld gebracht zijn. Dat was dus vers 18. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen. Je ziet, dit vers geeft een verklaring, een nadere toelichting op vers 12. Door één misdaad de schuld ingekomen is over alle mensen, tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. We hebben de vergelijking nog een keer, dat het gaat om één die de dingen voorbrengt, en dan vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En ik schrijf het nou al verkeerd op. Het valt niet mee om op drie plaatsen tegelijk te kijken. Maar de gevolgtrekkende gedachte in vers 18 en 19 is, door één mens gerechtvaardigd, zoals door vers 12. Zonde en dood door één mens in de wereld gebracht is, zo is vers 18 en 19 rechtvaardigheid tot stand gebracht door één mens. U ziet de overeenkomst. Door één mens de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, en door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Zie, het komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want het evangelie is in kracht Gods tot zaligheid van iedereen. En dan die gelooft. Maar iedereen mag geloven natuurlijk, uiteraard. Het komt tot iedereen. Zoals het later herhaald wordt, dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Niet aan alle gelovigen, aan alle mensen. En als ze het geloven, hebben ze deel aan. Dan worden ze zalig. Maar die kracht is gekomen tot ieder, tot alle mensen. Rechtvaardig, één rechtvaardigheid komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En dan, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die één mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dat is het commentaar op de tweede helft van vers 12, namelijk in welke alle gezondigd hebben. Zie, dan wordt het hier nog eens toegelicht. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, dat is het tegengestelde, door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En dan ziet u hoe Adam een type is van Christus. Bij Adam ging het om ongehoorzaamheid die doorging tot vele mensen. Velen werden tot zondaars gesteld. En bij Christus gaat het om een gehoorzaamheid. Wat is die gehoorzaamheid? Geloof, heel goed. Ja, geloof. Ongehoorzaamheid is ongeloof. En gehoorzaamheid is dus geloof. Zie je? Dezelfde dingen. Door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld. En dan zijn er nog mensen die struikelen erover dat er staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Zeggen, dat is mooi gevonden om het kloppend te maken. Maar allen zijn tot zondaren gesteld. Allen zijn tot zondaren geworden in Adam. Ja, ja. Niet helemaal, hè. Er staat velen. En hier heeft het de betekenis van allen op één na. Op de Heer Jezus zelf na, namelijk. Hè? Dus er één misdaad, velen zondaren. Ja. Er zit een hele moeilijke gedachte achter. Ik wil het wel uitleggen. Dat is dit, dat de zondige natuur van de mens zich vererft via de man. En niet via de vrouw. Ja. Dat is raar, hè? Maar het is echt zo. Alle mensen zijn zondaren in Adam. En van Eva wordt gezegd, ze is de moeder aller levenden. Waarom zijn er niet alle mensen zondaren in Eva? Omdat het niet zo is. Nee, dat is heel eenvoudig, want de Heer Jezus werd geboren wel degelijk uit de vrouw. Maar hij was daardoor geen zondaar. En dat is de reden waarom hij geboren moest worden uit de maagd. Als dat niet zo was, dan zou je van een man afstammen en dus een zondaar zijn van nature. Zie? Maar hij is geen zondaar van nature, omdat hij uit de vrouw geboren werd en niet uit de man. En dat is belangrijk. Daarom moeten wij ook wedergeboren worden, niet uit de wil des mans, maar uit, iets moeilijker, hè? Johannes 1. Maar uit God, inderdaad. Precies. Daar gaat het om. Dus, velen zondaren. Velen, dat wil zeggen allen die uit Adam geboren zijn. In principe, uit de man. Maar er was één die werd geboren uit de vrouw. Die was onbesmet met de zonde van Adam. Alleen hij werd voor ons tot zondaar gemaakt. Maar niet vanwege Adam, maar omdat God dat deed. Begrijpt u wel? Dus velen zijn tot zondaren gesteld. Door één misdaad. En zo zijn velen tot rechtvaardigen gesteld door één gehoorzaamheid. Ik gebruik natuurlijk het verkeerde woord. Velen tot zondaren gesteld door een ongehoorzaamheid. En velen tot rechtvaardigen gesteld door één gehoorzaamheid van één. Dat is de overeenkomst. Je ziet hoe belangrijk dat is. Hè? Eén tegenover één. Adam tegenover Christus. En dan vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De eerste plaats zien wij dat in vers 20 inderdaad gesproken wordt over de wet. Hoe zal ik dat dus opschrijven? Nou, laat ik maar gewoon opschrijven. Door de wet. Neemt de zonde toe. Dat staat er tenminste. De zonde is te meerder geworden door de wet. De wet is bovendien ingekomen. Niet tot Mozes, maar vanaf Mozes. Hè? Is bovendien ingekomen. Opdat de misdaad te meerder worden. En opdat de zonde meerder worden uiteraard. Want hier worden die woorden misdaad en zonde als synoniem beschouwd. Hè? Er staat opdat de misdaad te meerder worden. En dan meteen erachteraan. En waar de zonde meerder geworden is. En uit het verband is dus duidelijk dat misdaad en zonde gebruikt worden voor hetzelfde ding. De natuurlijke, zondige aanleg van de mens. Wat wij dus erfzonde noemen. De wet is ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Of opdat de zonde meerder worden. Niet opdat er meer zonden zouden zijn, dat staat er niet. Maar opdat de zonde meer zou worden. Dat wil zeggen, opdat die zondige natuur in de mens inderdaad sterker zou worden. En het resultaat daarvan is uiteraard dat de zonden ook toenemen. Dat er meerdere zonden of misdaden, overtredingen zouden zijn. Maar het is in ieder geval in de eerste plaats opdat de mens zich bewust zou worden van zijn eigen zondige natuur. En hoe wordt hij zich daarvan bewust? Doordat blijkt dat hij niet anders kan dan zondigen. Dus je wordt een nog grotere zondaar. Dus hoe dan ook, zonde en zonden en misdaad en misdaden, alles neemt toe waar de wet in komt. En dat is waar het om gaat. En nou zien we, in vers 13 stond, zonder de wet wordt zonde niet toegerekend. En hier in vers 20 staat, door de wet neemt zonde juist toe en wordt men zichzelf bewust een zondaar te zijn. Je ziet, hetzelfde onderwerp wordt herhaald. Terwijl vers 12 tot en met 14 spreekt over de natuurlijke mens, Adam en zijn afstammelingen, spreekt nu vers 18 tot en met vers 21 over het tegendeel, namelijk Christus en het effect van zijn gehoorzaamheid. En die eerste verzen, vers 12 tot 14, worden aangehaald en gezet tegenover het positieve werk wat Christus tot stand gebracht heeft. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde, namelijk die misdaad, namelijk de erfzonde, meerder geworden is, of krachtiger geworden is, daar is de genade, hij weet weer, doch niet. Daar is de genade veel meer. Ligt niet op hetzelfde niveau. De overeenkomst is niet volmaakt. Integendeel, genade is veel meer overvloedig. Moet u voorstellen, vloedig wil al zeggen dat het veel is. En overvloedig wil zeggen dat het te veel is eigenlijk. En meer overvloedig is nog meer en dan krijg je veel meer overvloedig. Ik kan me voorstellen dat het niet hoger is. Hè? Daar moet je over struikelen. Hè? Veel meer overvloedig. En niet eens, daar zal de genade veel meer overvloedig zijn, maar daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Het is allemaal verleden tijd. En de wet mag dan tot resultaat gehad hebben in het particuliere leven van de mens, dat zijn zonden toenamen en dat zijn zondige natuur sterker werd. Maar, voordat we nou God dat kwalijk nemen, staat er meteen achteraan. Maar waar de zonde meerder wordt, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Maakt niks uit hoor. Maakt voor God geen verschil. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja, hoeveel ze gezondigd hebben, dat maakt niet uit. In dit geval niet. Want zij worden omniet gerechtvaardigd. En zodra we om niet gerechtvaardigd worden, maakt het helemaal niks uit hoe grote zondaren we waren. Als we niet om niet gerechtvaardigd worden, als we dat afwijzen, dan maakt het wel wat uit hoe grote zondaren we waren. Jawel, want de mens wordt geoordeeld naar zijn werken. Hè? Maar de wedergeboren mens, voor degene die die genade geeft Gods, het eeuwig leven, voor degene die dat accepteert, maakt het niks uit. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. En dan mag je misschien geleefd hebben onder de wet en daardoor een groot zondaar geworden zijn, groter dan wie ook. Maakt niks uit, je wordt door genade gerechtvaardigd, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ja, dat staat in Romeinen, dat weet ik. Maar het is aangehaald uit het Oude Testament. Onder de wet. In Joël 2, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En niet alleen Joël 2, maar je leest het zelfs al voor de wet. De dagen van Enos, de derde van Adam. In zijn dagen begon men de naam des Heren aan te roepen. En al wie dat doet zal behouden worden. Zie? Maakt dus niks uit. Maar het gaat om het feit, hè? Het gaat om de overeenkomst en de tegenstelling tussen Adam en Christus. Door de wet neemt de zonde toe. Door de wet wordt de misdaad groter. Maar de genade is uiteraard veel groter dan dat. Veel meer overvloedig geweest. En dan komen we bij vers 21. Daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Eigenlijk staat er in de dood. Eigenlijk staat er dat zonde en dood met elkaar verbonden zijn. Ik weet niet waarom het nou met tot vertaald heeft, maar het is hetzelfde woordje in. In Adam gezondigd. Nee, niet tot in. Het is echt het Griekse woord in. Gelijk de zonde geheerst heeft in de dood. Want die twee horen bij elkaar. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid. We vinden dus in de eerste helft van vers 21 dat zonde heerst. Dat vonden we ook in de eerste helft van vers 14. Ziet u wel, de lijn gaat gewoon door. Vers 21, zonde heerst. Maar de zonde heeft geheerst, met als resultaat de dood. Daarom staat er dat de dood heeft geheerst, ook in vers 14. Hè? Maar de zonde heeft geheerst. Maar, staat er, alzo ook de genade zou heersen. Genade staat tegenover zonde, uiteraard. Genade is het enige wat de zonde teniet kan doen. Ook de genade, dat was die genadegift. De gave der genade. De genade zou heersen. Niet alleen heeft zonde geheerst, maar genade heerst nu. Genade heerst. Door rechtvaardigheid. Wiens rechtvaardigheid? Ja, die van Christus natuurlijk, de rechtvaardigheid Gods. Hier is in Christus, hè? Die uit hoofdstuk 3, hè? De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Opdat gerechtvaardigheid zou heersen, opdat genade zou heersen door rechtvaardigheid tot in het eeuwige leven. Er staat hier tot, het wordt met tot vertaald, maar het betekent eigenlijk tot in de richting van. Dat wil zeggen, de genade heerst door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, in verband met toekomst, maar ook in het eeuwige leven. Beide woorden worden hier samengevat eigenlijk. Tot in, dat wil zeggen, het brengt ons daar, maar het brengt ons erin. Zie? Alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Het bereikt het. En het komt erin. Dat is precies hetzelfde als wat in Romeinen 1 vers 16 stond. Het evangelie van Christus. De kracht Gods tot. Ja, tot in. Zaligheid. Het brengt ons daar. Niet tot de grens, maar over de grens. In hem. Hè? Tot in de zaligheid. En zo ook hier. Rechtvaardigheid en genade heersen. Tot in het eeuwige leven. Hoe? Door Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Dat is het laatste deel van vers 21... En dan gaat het niet over type, maar over wat wij in ons Nederlands dan gewoonlijk antitype noemen. Het is een beetje een vervelend woord, maar ik gebruik het nou maar even. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Schrijf de naam Christus maar op. En dan ziet u meteen de structuur van dit gedeelte. Dat is makkelijk om het alsnog eens te bestuderen. Ik weet dat het heel moeilijk Nederlands is. Heel moeilijk te volgen. Maar je moet vasthouden dat in vers 12 tot 14 uiteengezet wordt de positie van Adam en wat hij doet. En dat in vers 18 tot en met 21 diezelfde dingen in dezelfde volgorde worden aangehaald, maar dan een positieve betekenis meekrijgen omdat ze slaan op Christus. En dat die dingen van Adam betrekking hebben op Christus, wordt fundamenteel uiteengezet in het middelste deel van dit stuk, namelijk in de versen 15 tot en met 17. Eén misdaad, één genadegift. En die staat tegenover elkaar. Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam. En dan zijn we terug in het oude thema van de schrift. Dat het al het eerste voorbij gaat, maar dat het tweede, het laatste, eeuwig is. Daarover een volgende keer meer, want het is inmiddels onze hoogste tijd. Helaas. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En we danken u dat we mogen weten in Christus te zijn. Dat wij die eerst in Adam waren, wij die eerst zondaren waren en onder de heerschappij waren van de dood, dat u ons hebt overgeplant uit de dood in het leven. En dat u ons die genade heeft geschonken hebt. Het eeuwige leven in Christus. We danken u dat we in hem, in Christus, overwinnaars zijn. Dat we in hem heersen in het leven. Dat leven wat u ons geschonken hebt in genade. We danken u, Vader, dat de zonde niet heerst over ons. Dat de wet niet heerst over ons. Maar dat genade heerst over ons. En dat we mogen naderen met heel ons hebben en houden. Met onze hele persoon tot de genade troon die u hebt opgericht in de hemel. Waardoor wij eeuwig leven ontvangen. En waardoor wij uit die genade ook inderdaad mogen leven. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdom in uw woord. We danken u dat als we daar enige moeite voor doen, dat u ons dan via dat woord zulke geweldige waarheden wilt ontvouwen. Die misschien heel ver losstaan van ons dagelijks leven en onze dagelijkse ervaring.